Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin Volkaard dominee van Zetten. De schriftlezing voor vanavond is uit Psalm 148 en Romeinen 8. De kerkdiensten voor volgende week zondag 23 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Groenendijk. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zal de voorbereiding voor het heilige avondmaal plaatsvinden. De collecte. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de voedselbank Bommelerwaard. De tweede is voor de kerk. Wij bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zal de maandelijkse extra collecte worden gehouden voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 47 vers 1. Juicht o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God, uw vreugd. De kerkraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat de nachtwacht is? Veel van jullie wel, denk ik, dat prachtige schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Zo mooi hoe die mensen levensecht geschilderd zijn. En hoe die schilder met licht dat schilderij nog veel mooier maakt. Dan, als je dat ziet, dan zeg je, nou daar moet wel een hele bijzondere schilder achter zitten. Nu is dat weer jaren geleden, maar nu is het toch een keer gebeurd, daar in Amsterdam waar je dat schilderij kunt bekijken, waar je van dat schilderij kunt genieten, dat er iemand naar voren sprong en met een mes een heleboel halen in dat prachtige schilderij heeft gemaakt. Het mooie was ineens voor een deel weg. En dan gaat het vanavond in de preek over de prachtige schepping die de Heere God heeft gemaakt. Die we buiten kunnen zien, ook vandaag weer. En over een hele spannende vraag. Of wij als mensen misschien wel een beetje op die messentrekker lijken in hoe wij met de schepping omgaan. Daar gaat het vanavond over. Maar we gaan eerst dat prachtige schilderij bewonderen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Psalm 19, vers 1 en 2. We zingen samen, gemeente, Psalm 19, het eerste en tweede vers. dat ze al wat de aard bewoont, het merk eens scheppers toont. Wie naar buiten kijkt en de natuur bewondert, die zegt, daar moet wel een grote ontwerper achter zitten. En wij mogen vanavond zeggen, die ontwerper die kennen we. Dat is de schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoe heerlijk is het om ons geloof samen te mogen belijden. En ons amen op het belijden van ons geloof is Psalm 148, vers 1 en 2. Looft God, zingt eeuwig Heere lof, gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoge plaatsen woont. En dan wordt alles opgeroepen om deze schepper te eren, omdat hij verbazingwekkend heerlijk en groot is. Psalm 148, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Grote Schepper van alle dingen. Vader van onze Heer Jezus Christus. Uw grote en heilige naam roepen we met eerbied en verwondering aan. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. We zien uw grootheid en uw majesteit in uw schepping. We danken u dat er na een periode van droogte weer regen kwam, waardoor de aarde verkwikt werd. We danken u voor de eerste vruchten van aardbeien en kersen. De eerstelingen die zicht geven op nog veel meer oogst als u het geeft. En we danken u, o God, dat u als het allergrootste en het allerheerlijkste in uw schepping ons mensen hebt gemaakt. Een beetje minder dan de engelen. Opdat op deze aarde uw lof verkondigd wordt. En daarom zijn we niet thuis gebleven en zijn we niet buiten in de natuur gebleven, maar zijn we naar hier gekomen om uw lof te bezingen, om woorden te geven aan onze dank en onze eer en onze aanbidding en om te horen, eerbiedig stil te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Want Heere, u vraagt meer van ons dan alleen onze woorden, onze lof. U bent op ons hart uit, daar getuigt de geopende Bijbel op de preekstoel van. Dat u op het hart uit bent van onze jongeren en onze ouderen, van hen hier in de kerk en thuis met ons verbonden. En daar danken we u voor, Heere, want daar hebben we het niet naar gemaakt. Juist ook als we vanavond, Heere, vanuit uw woord bepaald worden bij uw schepping, past ons ook verootmoediging. Want juist wij mensen zijn degene die uw eer ontzettend tekort doen. Dat is al begonnen in het paradijs met Adam en Eva. En Heere, dat is doorgegaan en dat zit ook in ons hart. Wij zijn eerrovers geworden. En zelfs uw goede schepping lijdt daaronder. En wij doen uw schepping tekort. De aarde is geen paradijs meer. En o God, dat is niet uw schuld, maar de onze. Dat belijden wij u vanavond samen. En we zijn naar hier gekomen om u te aanbidden, om samen te horen wat u tot ons te zeggen hebt, in het verlangen ook, dat we niet alleen met onze mond u dienen, maar ook met onze daden. Met onze handen en onze voeten, met onze oren en onze ogen. En Heere, dan zijn er moeilijke vraagstukken aan de orde vanavond. Vraagstukken die in de tijd van onze catechismus niet zozeer leefden. Vraagstukken die ook in de tijd van de Bijbel niet op deze wijze aan de orde waren. En waar we als christenen een zoektocht in hebben. Naar onze verantwoordelijkheid, naar onze roeping. En we bidden om de verlichting met uw Heilige Geest. Voor uw dienaar en voor de gemeente. In spreken, in luisteren. Wilt u ons, Heere, als de grote schepper aller dingen, duidelijk maken wat u van ons vraagt in het leven van iedere dag en vanavond juist ook als het gaat over hoe we met schepping, met natuur, met milieu omgaan. Geef dat ook dat gedeelte van ons hart en leven u toegewijd is. Dat we niet uit eigen voordeel iets voor onszelf houden, maar dat heel ons christenleven toegewijd is aan uw eer. Geef ons daarin wijsheid vanavond. Geef de duivel geen plaats. De duivel die ons voorging in het beroven van uw eer. Wilt u zijn werk vanavond verstoren en verbreken? Ons geheiligde concentratie geven? En gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. Dat hebben we niet van onszelf. Maar u bent die God die door de kracht van uw Heilige Geest nooit anders hebt gedaan dan mensen inwinnen en mensen de weg wijzen die van zichzelf niet naar u zochten en u vroegen. Dat is uw welbehagen. Wilt u dat ook vanavond doen? Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de schrift vanavond in het Oude en Nieuwe Testament en lezen eerst Psalm 148 en daarna Romeinen 8 vanaf vers 18. Onze eerste schriftlezing vindt u in Psalm 148 en de tweede schriftlezing is Romeinen 8 vanaf vers 18. Psalm 148, waar bij mij boven staat, laat de schepping God loven. Horen we het woord van God. Halleluja. Loof de Heere vanuit de hemel. Loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen. Loof hem al zijn legermachten. Loof hem zon en maan. Loof hem alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Loof de Heere vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet, bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels, koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde, jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de naam van de Heere loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Hij heeft de horen van zijn volk opgeheven, de roem van al zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij hem is. Halleluja. Lezen we nu samen Romeinen 8 vanaf vers 18. Tot 25. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de heerlijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover de lezing van het woord van God. Vanavond voor het eerst een leerdienst als vervolg op de catechismus, waarin ik een aantal onderwerpen, thema, bijbelgedeelten bepreek die meestal door u aangereikt zijn en waar onze catechismus niet zoveel woorden aan geeft. U weet, ik heb de catechismus lief omdat het een hele goede en heldere vertolking is van het woord van God. Maar soms zijn er vraagstukken die toen nog niet speelden en in onze tijd wel. Een aantal van die hoop ik de komende periode te belichten. U hebt nog gelegenheid om aan te dragen als u dat nog niet gedaan had. En een van de onderwerpen die naar voren kwam is zorg voor Gods goede schepping. Dat staat ook boven deze eerste preek. Ik heb een handvat voor u gemaakt. Die ga ik niet voorlezen, want ik wil de suggestie ver van me houden dat ik daarmee me in de lijn van de catechismus kan stellen. Ik heb wel dezelfde werkvorm gekozen, de vraag- en antwoordvorm. En in antwoord 4 vindt u de punten van de preek. En u bent van harte uitgenodigd om aan de hand van deze verwijstekst ook zelf nog verder na te denken hierover. Zorg voor Gods goede schepping. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we Psalm 148 uitzingen. We hebben het gelezen, het begint in de hemel, de lof van God. Dan komt de schepping in beeld. En dan komen onze jongeren en onze ouderen in beeld. Daar eindigen we in die psalm mee. We zingen nu vers 3, 4 en 5 ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 148, vers 3, loof aarde, loof Gods wonderdaan. En vers 4 en vers 5 en voorafgaand mag u gaven geven voor de Heer en zijn dienst. Zorg voor Gods goede schepping. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 115, vers 8. Daar bezingen we de grote schepper, de al goede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht. En bezingen we ook onze plaats. De hemel is zijn eigendom, zijn troon. Maar het mensdom heeft de vruchtbare aard ter woon van onze God verkregen. Houd dat laatste woordje vast. Psalm 115, vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, wat is een preek eigenlijk? Goed om dat nog even te markeren aan het begin van een aantal leerdiensten naar de catechismus. Wat is een preek? Wel dit, dat u en jij en ik voor de levende God worden geplaatst. Dat de levende God spreekt. En wij stil naar zijn stem horen. Aangrijpend om hier te zijn. Hier gebeurt iets. Het heilige gebeurt. We worden voor Gods aangezicht geplaatst. Aangrijpend om hier te zijn en nog veel aangrijpender om er niet te zijn. Als God tot je spreken wil en je plaats niet inneemt om te luisteren. We worden stil. Dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Niet alleen voor onze jongeren, maar ook voor de ouderen. Om ruim een half uur geconcentreerd te luisteren bedoel ik alleen al. Maar ook om even onze stemmen en onze vragen en onze dingen en waar ons hart vol van is tot zwijgen te brengen. En te zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dan worden we vanavond voor de levende God gedaagd. Om ons leven te bezien in zijn licht. Om ons rentmeesterschap, dat betekent hoe wij voor de aarde, voor de schepping zorgen, om dat tegen het licht te houden, om dat tegen Gods licht te houden. En ten diepste gaat het dan niet om wat vinden we van de preek. Maar wat doen we met de preek? Het gaat er ten diepste niet om wat uw en jouw en mijn standpunt is, maar wat God hierover tot ons te zeggen heeft. En wat dat voor ons betekent, morgen op school en op het werk. Want als je de Heere lief hebt gekregen, dan zul je toch moeten zeggen, dan heeft hij recht op je hele hart, op alle aspecten van je leven. Ook over hoe we met het milieu en de natuur omgaan. En ik nodig u vanavond uit om voor uzelf te luisteren. Niet van, daar kan die wat mee, of daar kan die wat mee, of daar kan die politieke partij zich aan, daar gaat het niet om. Wat heeft God ons te zeggen? En dat is wat spannend bij dit onderwerp. Zeker ook voor mij. Omdat het een onderwerp is wat in de catechismustijd helemaal niet speelde. En in de Bijbeltijd ook niet, althans op een hele andere manier. En dat maakt het lastig, er is geen catechismeszondag van, die kan ik ook niet maken, die ga ik ook niet maken. En dat maakt het moeilijk. Jongens en meisjes, je hebt wel eens van die vaders die hun kinderen meenemen om de koning te zien als die ergens langskomt. En wat doen ze dan? Dan tillen ze hun kind op en dan zetten ze hun kind zo met de voeten op de schouders en dan pakken ze zo de handen van hun kinderen vast. Dan staan die kinderen op de schouders van hun vader. En dan kun je heel ver kijken, dan kun je de koning zien. Nou, eigenlijk mogen wij in de catechismus in heel veel dingen op de schouders van ons voorgeslacht staan. Dan kunnen we heel veel zien, krijgen we heel veel perspectief op het woord van God. Wat de eeuwen door aan wijsheid aan ons is doorgegeven. Dat helpt om ver te kijken. En om veel van God te zien. Laten we maar dankbaar zijn voor die schat, voor die traditie die we hebben. Maar vanavond dus even een onderwerp waar we niet op die schouders kunnen staan. De Bijbelse lijnen die ik u probeer mee te geven, ziet u in vraag 4 staan. 5 grondlijnen die naar mijn indruk nodig zijn om in de praktijk voor Gods goede schepping te zorgen. De eerste grondlijn is, de schepping is er om God te eren. Eigenlijk is de schepping zelf een preek. De schepping die eert God en die brengt tot de eer van God. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. In Spreuken staat een heel bijzondere tekst. In die tekst kijken we, mag ik dat zo zeggen, kijken we God eigenlijk even in zijn hart. Daar staat, de Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf. Misschien denkt iemand dan, nou dat klinkt eigenlijk bijna egoïstisch, op zichzelf gericht. Maar dat bedoelt de spreukenschrijver niet. De Heere heeft alles gemaakt om zichzelf. Dat is geen egoïsme, maar dat is diepe liefde van God. Dat is zoveel liefde, dat die God die in zichzelf volmaakt is, heerlijk en gelukkig en te prijzen. Dat het verlangen van God was, dat anderen in dat geluk, in die volmaaktheid mochten delen. En dat bracht hem ertoe om de hemel en de aarde te scheppen. Zodat heel die schepping gelukkig is in hem. En mag delen in zijn glorie. En als je tot je bestemming komt, als je doet waarvoor je gemaakt hebt, dan is dat volmaakte geluk er. Dat vogeltje dat in de boom zit te zingen in het voorjaar. Dan komt dat volmaakte van God, dat komt daar zo heerlijk in tot uiting. En die jonge eendjes achter de moeder aan, bij het Bruchumse bos kun je ze zien. En de aardbeien die we de afgelopen weken volop konden eten van het land. De eer van God. Hebben we daar oog voor? Zodat zelfs de meest ongelovige mensen soms zeggen, ja, als ik naar buiten kijk, dan moet daar haast wel een ontwerper achter zitten. Dat kan toch niet zomaar? Nou, zeggen wij dan. Hopelijk durf je het op school. Zeggen wij, die ontwerpen die ken ik. Dat is de schepper van hemel en aarde. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hem loven wij en hem lieven wij als onze schepper. En als je dat mag doen, dan deel je in die glorie, in dat geluk waarom God toen eenmaal zei dat hij alles om zichzelf heeft gemaakt. De tweede grondlijn is, de mens heeft daar in een unieke positie. Ook na de vijfde dag eerde de schepping God. En lezen we in Genesis, en God zag dat het goed was. Maar er staat nog niet, en God zag dat het zeer goed was. Er was namelijk nog niemand die woorden gaf aan die heerlijkheid, aan die glorie van God. Er was nog niemand, mag ik het zo zeggen, die spontaan begon te zingen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Er was ook nog niets dat op God leek. Toen maakte God de mens, zijn beelddrager, bijna een engel. En dan staat er, en God zag en zie, het was zeer goed. Door die beelddrager, de mens, was het volkomen. En hoe ontluisterend dat juist die beelddrager van God, de mens, Adam, Eva, u en jij en ik, dat juist wij van God afgevallen zijn. Dat wij eerrovers van God geworden zijn. En dat we zo het beeld van God kwijtraakten. En door onze zonde hem tekort doen en elkaar tekort doen en onszelf tekort doen. Dat hebben wij met onze unieke plaats gedaan. Is trouwens nog een aspect wat de mens uniek maakt, daar wil ik ook een streepje onder zetten. De mens heeft als beelddrager van God een psyche, een ziel. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. In Prediker 3 staat dat heel duidelijk en heel ernstig. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ze gaan allen naar één plaats, ze zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. Eenvoudig weggezegd, jongens en meisjes. Opa sterft en je huisdier ook. Allemaal hetzelfde. Maar de prediker gaat dan nog verder. Wie merkt op dat de adem, de ruach, de geest van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? Dat is het verschil. Als je huisdier doodgaat, heel pijnlijk, dat is lastig, dat is moeilijk, dat is verdrietig, ben je aan gehecht, dan kun je zeggen het is voorbij. Maar een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wie merkt dat de ruach van de mens naar boven stijgt Eenmaal zullen we het allemaal weten. Eeuwig wel of eeuwig wij. Jongens en meisjes, ik weet het nog dat bij mijn oma een keer een konijn dood ging. Er zat er een heleboel. En mijn tante die haalde hem uit het hok. Ik was een beetje van slag. En ze groef achter het schuurtje bij oma een diep gat. En daar legde ze dat konijn in en ik mocht helpen om dat gat weer dicht te maken. En toen zei ze, ben ik nooit vergeten. Toen zei ze, dit konijn, dat is nu dood, daarvoor is het voorbij. Maar wij moeten eenmaal voor God verschijnen. Dat maakt ons mensen uniek. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dan zal God alles rechtzetten. Dan zal God aan alle onrecht een einde maken. En ik durf dat oordeel niet tegemoet te zien. Zonder het geloof in de Heer Jezus Christus. U wel? Zonder hem tot verzoening van mijn zonde. Durf ik God niet onder ogen te komen. Hoeft ook niet. Want wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is nou het verschil tussen mens en dier. Als je vandaag in de discussie over de schepping in de media hoort spreken over levende wezens, dan mag je best een beetje uitkijken. Dat is natuurlijk op zich waar. Dieren zijn levende wezens, mensen zijn levende wezens. Maar als de aanduiding gebruikt wordt om die twee gelijk te stellen, dan moet je toch wel wat oppassen. Dat het fundamentele verschil wat God in de schepping heeft gelegd tussen mens en beest wel in de gaten wordt gehouden. Het is gevaarlijk als dat vervlakt. Gevaarlijk bijvoorbeeld omdat in oorlogen mensen soms afgeslacht worden als beesten. Als je mensen gaat zien als soort untermensen. Levensgevaarlijk. En het is ook gevaarlijk als mensen op die manier over levende wezens praten. Ik zeg het maar even gewoon, dat varkens zo ver naar boven worden getild, gelijk met mensen, dat het leven van een varken wel belangrijker lijkt dan het ongeboren leven in de moederschoot. De derde grondlijn. Wij zijn intussen wel rentmeesters over deze aarde. We zingen dat straks heel mooi. Maar het mensdom heeft de vruchtbare aard ter woon van onze God verkregen. En in de onberijmde psalm staat, de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. In bruikleen, we mogen erop passen. We hebben er vruchtgebruik van. We mogen ervan genieten, opdat we daardoor ook van God genieten. Vruchtgebruik van de aarde, van de dieren, van de planten, van de hele schepping. Gaan we er zo mee om, gemeente? Als een dankbaar geschenk van God. Ik hoor niet christenen wel zeggen, we moeten deze aarde door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat lijkt me een mooie gedachte. Maar voor ons als christenen gaat het nog een stap dieper. Een stap hoger, misschien beter gezegd. Onze roeping is dat we rentmeester zijn, niet alleen om deze aarde aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven, maar om deze aarde ook terug te geven in de handen van God onze Schepper. Dat lijkt me een hoge roeping. En moet ons dat niet bereidwillig maken om zuinig om te gaan met de schepping? Betekent dat niet dat we moeten zoeken tussen een goed evenwicht, ik weet niet welke, maar tussen een goed evenwicht tussen landbouw en natuur? Het lijkt me dat onze roeping is om dan de plastic soep op de oceaan tegen te gaan. En het lijkt me vanzelfsprekend, ik hoop het, dat een christen nooit geen blikje uit het raam van zijn auto of al fietsend weggooit. Het lijkt me vanzelfsprekend dat een christen zijn afval trouw scheidt. En dat we ook nadenken over de economie van het genoeg. Moet het altijd maar meer en hoger en groter? Laat ik het eerst maar aan mezelf vragen, en dan mag u die vraag ook meenemen. Zit ik niet te veel vast aan geld en goed? En mag het milieu en de zorg voor de schepping me eigenlijk liever gewoon helemaal niks kosten? Ja, wat moeten we dan, dominee? Want ja, er wordt wat geroepen, hè? Al die wetenschappelijke rapporten over waar het met deze aarde heen gaat en zo, kloppen die allemaal wel? Weet ik niet, ik ben maar gewoon dominee. En ik wilde wel dat onze maatschappij net zoveel geloof hechtte aan de Bijbel als aan al die wetenschappelijke rapporten, dat is waar. Maar intussen lijkt me er toch wel een lijn in naar voren te komen. Dat wij als die unieke schepselen van God, de mens, toch ook wel roofbouw op de schepping plegen. En ik nodig u uit om er biddend over na te denken wat dat voor ons betekent. Het zal toch niet zo zijn dat in Gods ogen, wij wel wat op die messentrekker van de nachtwacht lijken. De vierde grondlijn. We hebben goed voor dieren te zorgen. Dat weten de agrariërs onder ons het allerbeste. Zij hebben het woord van de spreukendichter al van geslacht op geslacht overgedragen gekregen. Van vader op zoon en van moeder op dochter. De rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Een boer die gaat de dieren aan het hart. Het gaat aan het hart als een van de beesten doodgaat. Een boer zet zich ervoor in dat zijn dier een goed leven heeft. Maar ja, hoe doe je dat dan? In onze tijd, met alle economische druk en regeldruk die op ze afkomt. Nou, mag ik een paar dingen noemen die we vanuit de Bijbel kunnen halen. Goed voor dieren zorgen. Een dier mag niet overbelast worden. Ik had er nooit over nagedacht, maar bij de voorbereiding voor deze preek reikte iemand het me aan. De Sabbat is er niet alleen voor de rust van de mensen. Zo goed voor ons om niet altijd maar door te draven. Maar ook het vee had rust. Speciaal genoemd in de 10 geboden. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee. Een rustmoment voor de dieren. En nog zo'n prachtige tekst. Een rund mag u niet muilkorven als die aan het dorsen is. Als te veel van zo'n beest gevraagd wordt in die brandende zon om te helpen bij het dorsen, misschien wat de kar met graan te trekken, dan mag het niet zo zijn, jongens en meisjes, dat hij een muilkorf omkrijgt. Want als hij een muilkorf omkrijgt, dan loopt hij wel lekker door. Dan kan die boer gauw verder met zijn werk. Maar ondertussen heeft dat beest honger en dorst. En dan kan hij geen eten en drinken krijgen. Nee, zegt de Heere God, dat mag niet. Zo gaan we niet met de schepping om. Als er veel van zo'n beest gevraagd wordt, moet het kunnen eten en moet het kunnen drinken. Hij zegent mens en beest. Nou, hoe trekken we die lijn nu door? Naar onze bio-industrie en onze megastallen? Ik denk dat we daar de wijsheid en het inzicht van onze agrariërs hard bij nodig hebben. Als je kennis van zaken hebt, kun je er ook wijze dingen over zeggen. Het welzijn van dieren. Laten we die agrariërs maar eens spreken. En laat christenen, laten wij, vanuit de liefde voor de schepping van God, ook maar een actieve bijdrage leveren aan dat maatschappelijke debat. Niet overbelasten dus. En pijn en angst bij dieren zoveel mogelijk voorkomen. Het is goed om het leven van onze dieren zo te kennen dat we het in de gaten hebben als ze pijn hebben. En ik vraag me ook ernstig af of als christenen wel enthousiast moeten worden van hanengevechten en stierengevechten. Als dieren lijden voor ons vermaak. Een volgende is, en dat moet in onze tijd wel gezegd zijn, het leven van een dier mag genomen worden. Als een dier pijn lijdt, is het goed om een dier uit zijn lijden te verlossen. Spreuken heeft ons net geleerd wat het verschil tussen dier en mens is als het gaat over het levenseinde. Dus dat principe moeten we wel vasthouden in alle emoties van de discussies. Over die oostvaarders plassen en wel of niet die beesten afmaken. Soms moeten dieren uit hun lijden verlost worden. En inderdaad, ons hart mag als christen wel huilen. Als je die schepping ziet lijden en dan mag je er wel aan denken. Dat is onze zonde, onze schuld. En we moeten het niet emotioneel maken. Een paard dat afgemaakt moet worden is principieel niet anders dan die mug op onze slaapkamer. En dan veranderen soms in één keer de regels bij mensen. Hoewel, ik weet nog dat ik van mijn oma geleerd heb die dicht bij de schepping leefde, om als er een vlieg in huis zat hem levend met de hand te vangen en hem even naar buiten te brengen. Daar hoort hij thuis, zei ze dan. Zuinig zijn op het leven dat God heeft gegeven. Een andere lijn die ook goed is om uit de Bijbel door te geven, een dierenleven mag genomen worden voor de consumptie. Het is prima om als christen vegetariër te zijn, niets mis mee. Maar er is als christen ook niets mis met het eten van vlees. Al wat zich beweegt, zei God tot Noach, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. En natuurlijk kun je erover nadenken of minder vlees helpt om meer mensen op deze wereld te voeden en om... Dat kan allemaal, maar we hebben het vlees van God gekregen. De instelling van na de zondeval. En goed om als we hierover nadenken, ook die tekst vast te houden uit Romeinen. Laat ieder in zijn eigen geest, in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Dat is geen dooddoener, maar dat legt de verantwoordelijkheid bij onszelf. En laten we dan ook vasthouden dat een dier gedood mag worden als het overlast, als het gevaar oplevert. Ook daarin moeten we ons niet te veel door emotie mee laten slepen. De laatste lijn. Komt ergens in een van de volgende thema's nog wel iets van terug. De schepping ziet uit naar de volmaking. Paulus zegt het nog intenser. Hij zegt met rijkhalsend verlangen. Zoals een vrouw in een heftige bevalling zuchtend uitziet naar het nieuwe leven. Om de pijn achter zich te laten en dat nieuwe leven te ontvangen. Zo verlangt de schepping al zuchtend naar de volmaaktheid die komt. Naar het koninkrijk dat komt. Want als we onze schepping nu zien, dan zie je er nog steeds heel veel in, indrukwekkend veel, van de heerlijkheid en de glorie van God, dat is waar. Maar intussen is de glans er wel af. Nu gaan de bloemen nog dood en de dieren. En als je een prachtige natuurfilm ziet over hoe een leeuw op jacht gaat naar zijn prooi, dan kun je onder de indruk zijn van de majesteit van de schepping van God. Maar ondertussen is het wel de gebrokenheid. Er worden dieren verslonden. En dat prachtige spinnenweb in de herfst, daar zit ook iets van het dodelijke in. De onvolmaaktheid. En dan gaat in het Oude Testament zomaar even het vergezicht op Gods grote toekomst open. Als het zuchten voorbij zal zijn, een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. De koe en de berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. En een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Kijk dan, als de schepping verlost is van de angst en de pijn en de dood, die door onze zonde, door de zonde van ons mensen is gekomen, als dat teniet gedaan zal zijn, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dan zal Gods werk dwars door alle zonde heen weer volkomen de eer krijgen die Hij waard is. En daarin zullen delen allen die hier op aarde zijn verschijning hebben liefgekregen. En wie zijn verschijning heeft liefgekregen, en wie zijn ziel gered weet door het offer van de Heer Jezus, die wil ook de schepping redden, omdat Gods eer ons alles is geworden. Soli Deo Gloria. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, u komen we met eerbied danken. Voor de stilte van dit uur. Dat u het ons gaf, dat we mochten horen wat u tot ons te zeggen hebt. Dat u ons grondlijnen vanuit uw woord aan wilde reiken. Hoe we christen zijn in deze tijd, wanneer het gaat over uw schepping. We loven u vanwege uw majesteit en uw heerlijkheid, die we hier in dit huis ontvangen en die we buiten ontvangen, die we in uw woord ontvangen. Dat de natuur en de schriftuur aan ons is geschonken. En we belijden u, Heere, onze verlegenheid, onze zoektocht als christenen, hoe hiermee om te gaan. We vinden het moeilijk. We weten het soms niet zo goed. Misschien ook wel omdat we er niet altijd aan willen. Omdat ook als het hierover gaat, we best christen willen zijn, maar het moet ons niet te veel kosten, letterlijk niet en figuurlijk niet. Heere, geeft u ook hierin levensheiliging. En vanuit dit uw woord ook een verdere doordenking van die grondlijnen in ons leven. Hoe we ermee om hebben te gaan op de plaats waar u ons stelt. Als agrariër, als consument, actief in de politiek. Beslissingen moeten nemen, thuis en voor op de weg. In het bedrijf, voor op school. Geef, Heere, dat we in onze christelijke levenswandel eerbied voor u de Schepper, liefde voor u mogen uitstralen. Ook hierin. En geef dat deze dienst daartoe tot zegen mag zijn. Wilt u uw koninkrijk doen komen? We hebben gelezen hoe de schepping zucht omwille van de zonde en de gebrokenheid. U heeft uw woord gegeven, uw belofte. Ik maak alle dingen nieuw. En we hebben het perspectief vanuit het Oude Testament mogen horen. O Heere, de schepping zucht, de aarde wordt oud. De liefde verkilt. Kom, Heere Jezus, kom spoedig en maak alle dingen nieuw. En vanuit de diepe wetenschap dat het voor ons mensen dan eeuwigheid is, dat niemand van ons ongered, onverzoend voor u zal verschijnen. En geef ook hartvernieuwende genade aan degenen die ons innig lief zijn, die misschien u nog niet kennen. Nog zonder uw leven. Grijpt u in, Heere. U kunt zelfs vanuit de natuur mensen op het sporen van uw woord en uw zoon zetten. Maak uw naam groot. Gaat u met ons de week in. U weet, Heere, wat er is in ons leven. Als we er tegenop zien. Als we het moeilijk hebben. Eenzaam zijn. Het lichaam niet wil of de geest niet wil. Als er verdriet is, als er pijn is, als er relatiepijn is, wees ons in alle dingen goed en nabij. En draag ons en wees ons genadig. Als er vreugde en dankbaarheid is, als de last van de examentijd van ons afgevallen is, geef dat we dankbaar onze weg mogen gaan. We bidden als gemeente ook, heel bijzonder, voor Leon en Juliette, die wel een heel bijzondere week en zondag tegemoet leven. Heere, wilt u volgende week een rijk gezegende zondag geven. Daar en hier. En geven dat de verkondiging van uw woord door mag gaan. En wilt u zo, Heere, nieuwe mensen roepen. Jongeren, oudere mannen. Die verlangend worden om in uw koninkrijk te werken. Een wending in uw leven die ze misschien nooit gedacht hadden. Maar waarin u de eer ontvangt. En wilt u zo doorgaan met uw werk in onze protestantse kerk in Nederland. In alle andere kerken wereldwijd. Uw volk Israël ook, Heere. Wilt u doorbreken. En wat met de Pinksterdag gebeurde in Jeruzalem. Waarvan we weten dat het eenmaal opnieuw onder uw volk Israël groot zal doorbreken. Dat we daarnaar toe mogen leven, daarnaar uit mogen zien. Opdat u de eer ontvangt van u tot in alle eeuwigheid. Amen. We eindigen met een lofpsalm, psalm 104, vers 1 en 2, waak op mijn ziel, dat hele persoonlijke. Loof dopper majesteit, want gij zijt groot, wat spreidt uw heerlijkheid, en dan wordt de schepping bezongen. Ja, ik zou wel heel psalm 104 op willen geven, maar dat duurt een poos. Laten we vers 12 er nog bij doen. Dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Psalm 104, vers 1 en 12 zingen we staande. Ten slotte. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Schepper en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.